Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Bas Martijn, topman van Deutsche Bank in Nederland. Ik vraag hem onder andere naar de vermeende kartelafspraken die Deutsche Bank maakte met Rabobank. Je staat hier inderdaad in de week dat er hele mooie cijfers naar buiten kwamen. Wat zie je als de belangrijkste verklaring?
Wat je ziet na 5 jaar van het aankondigen van een nieuwe strategie is dat dat echt tot wasdom gekomen is. We hebben de afgelopen 5 jaar de bank versimpeld. We hebben gefocust op de dingen waar we goed in waren en zijn gestopt met de dingen waar we half goed of optioneel goed in waren. Veel geïnvesteerd in technologie en IT. En die drie zie je samenkomen in een sterke bank, in een sterke balans die relevant kan zijn voor haar klanten.
En wie bepaalt wat goed en wat minder goed is? Wordt dat vanuit Duitsland opgelegd? Of kun je ook zeggen, nou, hier in Nederland is de behoefte toch anders?
Dat hebben we zowel in Duitsland gedaan, waar de raad van bestuur zit, van de voorstand zoals dat heet. Maar ook hier in Nederland hebben we keuzes gemaakt en focussen we op onze kernkracht. En dat hebben we de afgelopen jaren doorgevoerd. En daar blijven we mee bezig.
En wat is die kernkracht? Ik kwam de woorden tegen van de topman van Deutsche Bank. Die zegt, nou, hè, inderdaad, de activiteiten waar we toch al in uitblonken, die hebben we nog extra in de verf gezet. Handelsactiviteiten onder andere. Er is ook wel gesneden in het personeel. Hè. Daarin is Deutsche Bank absoluut niet de enige. Maar is dat toch ook een hang naar het beperken van de kosten die je in de hele bankaire sector ziet?
Ja, dat is eigenlijk de uitkomst, hè, van die strategie. De tactiek. Wat we gezegd hebben is, we willen goed zijn in handelsactiviteiten voor institutionele beleggers. We willen goed zijn om bedrijven wereldwijd in hun dagdagelijkse bankbehoeften te helpen. En we willen goed zijn voor retail en vermogende bankieren. Dat zijn de kerndivisies waar we voor gekozen hebben. Als
maar
daar niet in valt.
Een vrij dikke portefeuille alsnog, of niet?
Nou, dat valt wel mee. Dus niet global equities. We zijn klein in Latijns-Amerika. Wat we een heel spannend continent vonden qua financiële criminaliteit. Zijn we uit teruggetrokken behalve Brazilië. Is echt wel stappen gezet daar. En we waren al goed in die dingen die ik er net noemde. En wat we gezegd hebben, het geld wat we daar verdienen, moeten we investeren in het verder digitaliseren van die divisies om ook in de toekomst relevant te blijven.
Want die toekomst wordt voor een deel ook bepaald door fintechs, door nieuwe spelers. Kunnen banken met een hele lange geschiedenis, Deutsche Bank in Nederland alleen al meer dan 100 jaar, dat tempo wel bijbenen?
Nee, dat is een goed punt. En daarin is het eerlijke antwoord niet altijd. Dus daarom zie je bijvoorbeeld dat wij heel selectief zijn waar we retailbankieren aanbieden. En in landen waar we dat niet doen, zijn fintechs onze klanten. Ook die hebben bankaire diensten nodig. Die bieden we in Duitsland, maar ook vooral daarbuiten, bieden we aan. Maar we gaan niet de strijd aan met fintechs in Europa of in Azië.
Dus jullie zijn op zoek, ook in Nederland, naar grote klanten voor wie je echt een fundamentele betekenis kunt spelen.
Ja, dus
er zijn er niet heel veel.
Onze strategie is, we hebben geen retailbank in Nederland, we hebben geen MKB-bank in Nederland. We mikken op de 1000 grootste ondernemingen die er in Nederland actief zijn en bankdiensten nodig hebben, en de 100 grootste institutionele investeerders.
En hebben die dan soms additioneel bankdiensten nodig en komen ze bij Deutsche uit? Of zijn jullie dan de huisbank van die klanten?
Beide. Je ziet dat zulke grote ondernemingen eigenlijk zelden één bank hebben. Dat zijn er meer. En daar zijn wij er dan één van. En je ziet dat die bedrijven, vooral als ze internationaal actief zijn of op internationale handelsmarkten, banken nodig hebben die ze daarin kunnen bedienen. Nou, dat is wat we doen met ons model. Dat we, wat je in Nederland krijgt, dat kunnen we in 50 andere landen ook voor je aanbieden. En dat stekken we voor je aan. En dan kan je internationaal gaan.
En het Nederlandse MKB heeft, als je dat achteraf bekijkt, Deutsche zich daar dan op verkeken. Hè? Want die tijd is er ook geweest dat de bank meer mensen wilde bedienen, meer ondernemingen wilde bedienen. Het is een hele duidelijke keuze geweest om daarmee op te houden.
Zeker. We hebben natuurlijk 12 jaar geleden een stuk van ABN AMRO gekocht. Dat is geen fortuinlijke investering geweest. Niet voor de klanten die het betrof en ook niet voor Deutsche. Dat was 3% van de Nederlandse MKB-markt. Wij zijn tot het inzicht gekomen al 8 jaar geleden dat je daar echt 10% voor nodig hebt. Dat is een groot IT, belangrijk IT-platform wat je daarvoor moet kunnen bouwen. Daar heb je marktaandeel voor nodig. Dat hebben we gewoon niet kunnen realiseren. Dus hebben we op een gegeven moment ook gezegd, dan moeten we ook helder zijn naar onze klanten en naar onszelf. En dan stoppen we daarmee.
Zijn er nog erfenissen uit het verleden waar je nu last van hebt? Hè? Want stel je volgt Deutsche Bank niet dagelijks, dan herinner je je nog wat zaken rondom derivaten die aan MKB'ers zijn verkocht. Dan herinner je vermoedelijk nog de affaire rondom Vestia. Heeft ook allemaal heel lang een juridische nasleep gehad.
Ja.
En er is geschikt. gelekt. Er is geen sprake geweest van erkentelijkheid. Althans, dat hebben jullie niet als zodanig geformuleerd. En toch, hè, als je dan kijkt naar wat er misschien in de publieke opinie van Deutsche overblijft, is dat een bank die veel sores heeft gekend.
Ja, dat herken ik wel. En ik denk ook dat we daar de afgelopen jaren van gezegd hebben, dat moeten we transparant erkennen. Daar moeten we transparant rekenschap over afgeven. Ook settelen, betalen, boete doen
maar
daarover.
Settelen is toch iets anders dan erkennen?
Zeker.
Of niet?
Want maar dat zijn verschillende varianten op. Wat doe je dan met die negatieve publiciteit? Of die kritiek die er is op wat je in het verleden, 10, 15 jaar geleden gedaan hebt. Ik denk dat het knappe is van deze raad van bestuur dat ze gezegd heeft, we leunen daarin naar voren. En gaan daar actief de dialoog over aan. Actief proberen we tot consensus te komen. Of ondergaan we, als je daar boete voor krijgt, onderga je die boete. Ik denk dat wat we gedaan hebben in de afgelopen 5 jaar is daar juist heel actief mee bezig zijn en dat adresseren. En ik begrijp ook heel goed dat een aantal van die casussen nog in de perceptie van het hoofd van mensen zitten. Ja,
omdat bijvoorbeeld de afhandeling van die MKB-derivaten, dus het risico afdekken dat de rente heel erg omhoog gaat en vervolgens tot de conclusie moeten komen, die rente gaat alleen maar omlaag en de MKB'ers zitten met de problemen. Dat heeft volgens mij tot halverwege 2021 geduurd.
Zeker. Dat was voor alle Nederlandse banken een heel groot probleem. Ook voor het stuk wat wij gekocht hadden hier in de Nederlandse markt. Daar hebben wij van gezegd, het moet vooral zorgen dat het zorgvuldig en snel gaat. Dus Deutsche was daar in Nederland ook de eerste bank die daar klaar mee was.
Zijn er dan heel veel producten geweest waarvan je zegt, nou, die hebben we de afgelopen jaren, en dan hebben we het over een periode die al wat verder achter ons ligt, op de markt gebracht, die we nu absoluut niet meer op de markt zouden brengen, omdat onze interpretatie van de zorgplicht richting klanten is veranderd?
Nou, dat één is zijn die MKB-derivaten die we niet zelf afgesloten hebben, maar die in die gekochte boedel zat. Dus daar hadden we gewoon mee te doen met het Nederlandse veld en dat wilden we ook zorgvuldig doen. Een ander is securitisaties, waar Deutsche in Amerika natuurlijk echt wel rekenschap of heeft even over moeten afleggen en ook boetes gekregen heeft. Dat zie je de bank nu niet meer doen. En daar zie je ook dat de cultuur van de bank veel meer gefocust is op het juiste doen voor klanten en het juiste doen voor medewerkers. Ik zei een beetje techie bij de inleiding. Wat is nou jouw ambitie voor 2023? Maar dat blijven wel
doen voor klant en medewerker.
Maar dat blijven wel echt twee centrale punten. En het mooie is dat de bank daar ook in haar cultuur en wat ze uitdraagt naar haar personeel ook telkens boter bij de vis doet. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom we ook in de afgelopen jaren en dit jaar helemaal zo'n prachtig resultaat hebben kunnen neerzetten.
Nog één klein hoofdstukje in het langere verhaal van wat er mis kan gaan. Want ook zaken uit het verleden, maar die komen dan nu aan het licht. Bijvoorbeeld kartelvorming, daar waar het gaat over de handel in obligaties.
Ja.
Deutsche Bank, Rabobank, volgens mij over de periode 2015-2016. Maar pas eind vorig jaar kwam er buiten dat de Europese Commissie daar onderzoek naar doet.
Ja.
Je komt er dus eigenlijk nooit helemaal vanaf.
Nou, dat denk ik wel. En ik vind het onderzoek wat je nu net aangeeft is precies zo'n voorbeeld waarin je ziet hoe we daar zelf tegenwoordig in acteren. Deutsche Bank heeft zelf ontdekt dat dat niet in orde was en heeft dat zelf gemeld bij de Europese Commissie, die naar aanleiding daarvan een onderzoek begonnen is.
Ja,
dat
waardoor je juridische immuniteit als het ware vergaart, waardoor je er wellicht zonder boete van afkomt. Ja, dus dat nou omdat je zelf ziet dat je dingen verkeerd gedaan hebt, of omdat je denkt, nou, het mag geen financiële consequenties hebben? We lappen Rabobank er bij wijze van spreken bij.
Ja, ik snap die afweging. Wat ik vooral registreer is dat je zelf vertelt dat je dingen niet goed gedaan hebt en daar actief transparant over bent. En ik denk dat dat een hele belangrijke basis is voor de waarde die je in een organisatie wil uitdragen.
Maar dat je daarmee een boete ontloopt, mag toch ook een overweging zijn of niet?
Zeker, maar ik weet niet, dat zal ook een overweging zijn geweest. Maar ik vind het ook belangrijk dat we daarin nu actief naar voren stappen en daar gewoon zelf zeggen, we hebben dingen ontdekt die niet in orde zijn. Daar moet onderzoek naar gedaan worden door partijen buiten onze eigen organisatie.
Je bent natuurlijk actief in Nederland en een van de dossiers die steeds meer aandacht vergt van banken en ook van de politiek is, hoe organiseren wij de strijd tegen witwassen? Nu heb je gezegd waar jullie als bankje op richten. Dus retail is daar niet het grootste deel van. Maar heb je veel te maken met de opgevoerde activiteit om dat witwassen tegen te gaan?
Absoluut. Ik denk dat zowel de georganiseerdheid van criminaliteit daarvoor uitnodigt. De banken hebben daarin van toezichthouders een hele centrale rol gekregen om daar mee te helpen. Geld is ook een heel belangrijke vast facilitator van die financiële criminaliteit. Dus het is ook prima dat die rol bij banken is neergelegd. Ook wij besteden daar heel veel tijd aan.
Vind je dat prima? Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, wij zijn banken, wij zijn onderdeel van het systeem. We hebben een poortwachtersfunctie te vervullen. Maar als je nu echt kijkt naar of wij de aangewezen partij zijn om hier het voortouw in te nemen, dan betwijfelen we dat. En sterker nog, de Nederlandse Vereniging van Banken heeft natuurlijk meermaals een punt gemaakt van wat gebeurt er dan als we iets constateren. Dan melden we dat bij de FIU. En dan is de conclusie dat de capaciteit er niet is om daar een vervolg aan te geven.
Ja, ik denk dat niemand in Nederland en ook niet in Europa betwist dat banken daar een leidende rol in hebben. De discussie gaat denk ik heel erg over hoe gedetailleerd moet je zijn en hoe zorg je er nou voor dat je al die mensen en systemen die op zoek zijn naar financiële criminaliteit, hoe zorg je er nou voor dat je die op een goede manier richt op echte risico's. Wat je de afgelopen 5 jaar in Nederland, maar ook in Europa gezien hebt, is dat er denk ik in de ogen van toezichthouders terecht geconstateerd werd, er is achterstallig onderhoud. Heel veel financiële instellingen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook Deutsche Bank in Duitsland, hebben daar heel veel inhaalwerk gedaan. Soms met boetes, soms zonder boetes. En je bent nu op een plek aangekomen waarin banken dat goed in de smiezen hebben. En nu de vraag stellen, hoe kunnen we al die knappe koppen die daarmee bezig zijn, hoe kunnen we die nu richten op de echte risico's? Dus hoe ga je van een sleepnet naar meer risicogebaseerd en risicogedreven financieel toezicht?
Het wordt uitgebreid, tenminste, als het aan de minister van Financiën ligt. Er is steeds meer kritiek van de autoriteit persoonsgegevens van verschillende partijen in de Tweede Kamer. Hè. En het meest in het oog springende voorbeeld is dan dat transacties boven de 100 euro onder de loep genomen kunnen worden door banken. En dat wordt dan al heel snel massasurveillance genoemd of het sleepnet. Jij bent dus ook geen voorstander van die invulling, of wel?
Nou, de nieuwe wetgeving die nu voor ligt hier in Nederland is denk ik meer gericht op wat er in de retailbank gebeurt. Dat is niet een activiteit die wij hier hebben. Ik weet wel dat wat er nu voorgesteld wordt is een technische mogelijkheid die nu al gebruikt wordt binnen banken. Volgens mij gaat het wetsvoorstel er vooral over dat banken dat onderling ook met elkaar kunnen delen om te kijken of daar patronen in te herkennen zijn dat daar financiële criminaliteit toeneemt. Ik denk dat de rol van techniek en de rol van data belangrijker gaat worden om financiële criminaliteit op te sporen. En ik denk dat dat gewoon een belangrijke voorbeeld is. En wat je moet hebben is een goed maatschappelijk debat over hoe verhoudt zich dat tot privacy. Dat is daar zit de spagaat over hoe je die twee met elkaar wilt combineren.
Maar is de manier waarop banken op dit moment die strijd aangaan tegen witwassen een functionele manier? Of worden er heel veel mensen aan het werk gezet waarvan niet helemaal duidelijk is of het ook oplevert wat het zou moeten opleveren?
Nee hoor, ik denk dat er heel goed werk geleverd is. En nadat je dat achterstallig onderhoud hebt gerealiseerd, komt nu het moment, en daar vind ik Nederland echt wel voorop lopen in Europa, in de constructieve dialoog tussen de sector en de toezichthouder. Hoe ga je nu risicogebaseerd financieel criminaliteitstoezicht, hoe ga je dat nou organiseren? Daarin loopt Nederland absoluut voorop. Daar is het ook tijd voor. En ik denk dat alle partijen daar ook behoefte aan hebben. Klanten op de eerste plaats, die hebben er ook veel last van. Ook koosjere klanten bedoel ik daarmee. Maar ook de financiële instituten en de toezichthouders. Omdat er gewoon, ik denk dat er in Nederland 15% van de werknemers in de financiële sector is hiermee bezig. Dat is een kluit aan mensen. Ik denk niet dat dat een duurzame manier is.
Toch nog winst boeken. Er zijn toch banken die het voor elkaar krijgen. We gaan naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Er komt hoe dan ook een recessie in Europa, of de berichten over een recessie zijn overdreven.
Nee, ik denk wel dat we echt een pittige tijd tegemoet gaan het komende jaar.
Bas Martijn is hier de topman van Deutsche Bank in Nederland. Je ziet natuurlijk wel dat de ECB er van alles aan doet om die recessie, de inflatie met name te beteugelen. En dat mag ook wel een renteverhoging kosten. Voor banken is dat natuurlijk niet alleen maar slecht nieuws. Hè? Want dat negatieve renteklimaat maakte het gods onmogelijk om iets van winst te realiseren. Dat is nu veranderd.
Zeker. Even over die banken. 10 jaar lang een grote bank in Europa zijn is moeilijk geld verdienen. In een negatieve renteomgeving is het voor banken lastig om geld te verdienen. En ik ben ook blij dat renteklimaat gedraaid is. Dat kan ook. Maar het is echt absoluut onderdeel van het herstel van winstgevendheid bij alle financiële instituten die een hoofdkantoor of een activiteit in Europa hebben. En dat is goed. Ik denk ook dat over inflatie. Sorry, wil je iets zeggen? Ik denk ook dat inflatie. Je ziet dat de Amerikaanse centrale bank heel snel uit de startblokken gekomen is om inflatie te bestrijden. In Europa was dat iets langzamer. Wij denken ook dat inflatie nog wel in Europa iets taaier is en iets langer door kan gaan.
Heb je het over de kerninflatie?
Ja, ook de kerninflatie die nu 2022 op 5-6% staat. Dat is echt wel een hoog nummer. Dus niet alleen energiecomponent, waar we misschien ook wel weer een beetje meevallers in zullen hebben qua inflationaire druk. Maar de kerninflatie, wat ook wel drukt naar potentieel een loonprijsspiraal, dat is echt een risicovol punt. En ik denk wat je gisteren zag, Europese Centrale Bank 0,5% erbij in hun basisrente. En nu al aankondigen dat ze dat volgende maand weer gaan doen. Is voor mij wel een indicatie dat er door de Europese Centrale Bank heel veel gedaan wordt en aan gelegen is om monetair aan te geven dat ze inflatie zullen kraken. Net zoals dat in Amerika gepercipieerd wordt. En dat gaat goed. Je ziet de lange rente al naar beneden komen. Betekent nog wel dat we wat korte termijn renteverhogingen zullen krijgen. Wij denken zelfs dat we nog een kwartje of misschien wel een half punt erbij krijgen na maart. Maar je ziet dat inflatiebeest echt wel bedwongen wordt. En dat is knap.
Wat betekent die hogere rente voor jullie omgang met klanten? Hè? De lending survey van de ECB kwam ook naar buiten eerder deze week, waaruit blijkt dat er minder vraag is naar leningen, maar toch ook dat banken wat minder happig zijn om kredieten te verstrekken. Als die beweging zich doorzet, dan is dat niet per se een rooskleurig toekomstperspectief, toch?
Nee, maar ik denk wel dat het heel erg past bij het huidige economisch gewricht. Je staat aan de voorrang van weinig economische groei, of misschien zelfs wel krimp, een recessie. Ik denk dat voor Europa en Amerika alle twee geldt dat het een beetje op het randje zal zijn. Dus meer een technische discussie dan iets anders.
Stagnatie, laten we het daar dan op houden.
Ja, maar snel daarna weer groei. Hè? Dus daar zie je en Amerika en Europa echt wel op 2-3 jaars perspectief een heel mooi voorland hebben. Maar dit moment is er veel onzekerheid.
Hoe risicoavers word je dan als Deutsche? En jullie hebben natuurlijk ook klanten die misschien voorheen een krediet zouden krijgen en nu niet, omdat er wel heel veel wordt gespeculeerd op groei en de cijfers van dit moment er wat minder goed uitzien.
Ja, kijk, in 2022 is onze leningportefeuille gewoon nog met 6% gegroeid. Hè? Dus ondanks die tegenwind die eraan zat te komen, en die zag je ook in 2022 al aankomen, zijn we gewoon open en helpen we klanten in wat ze doen. Wat je wel ziet, is dat je in bepaalde segmenten gewoon echt een opdroging ziet van de volumes. Vastgoed financiering is heel lastig op dit moment. Mensen die vastgoed hebben, verkopen niet zo snel. De banken die willen zich indekken tegen een waardedaling. Dus daar zie je dat de financieringsvolumes echt minder zijn. Hetzelfde geldt in leveraged finance. Private equity gedreven financieringen staat vanuit een bankair perspectief bijna stil. Er zijn wel andere fondsen die dat nu doen. Maar je ziet wel een aantal segmenten waarin er gewoon heel kritisch gekeken wordt.
Alles wat in de buurt van een zakenbank komt of die divisie, daar moeten we denk ik ook niet al te veel van verwachten. Hè? Fusies, overnames.
Is heel beperkt op dit moment. Hè. Die markt is met 75% gekrompen in de afgelopen 12 maanden. Dus die markt die, als we zo meteen een beetje stabiliteit hebben en er is wat meer zekerheid over, komt er een recessie, wanneer komt de economische groei weer, dan zie je dat ook wel weer toenemen. In de tweede helft van 2023 verwacht ik dat we antwoorden hebben op dit soort vraagtekens. En dan zul je ook zien dat de markt voor fusie en overnames, de markt voor leverage finance, zelfs de markt wel voor vastgoed, die kunnen dan heel goed weer stappen naar voren gaan zetten.
Hoe ver kun je vooruitkijken? Want de afgelopen jaren hebben natuurlijk wel bewezen dat er van alles kan gebeuren onderweg. Een coronacrisis, een oorlog op het Europese continent. Ondertussen hebben jullie als bank natuurlijk een strategie die wat verder in de toekomst kijkt. Maar is dat überhaupt verstandig? Of moet je juist heel wendbaar zijn?
Nou, ik denk dat je beide moet zijn. Hè. Je kan, dat is ook wel de kern van de strategie die we 5 jaar geleden aangekondigd hebben. Door te versimpelen, door te focussen op je kracht en daar ook in te investeren. En dat is precies wat we gedaan hebben. Zie je dat je ook robuuster en beter met slecht weer om kan gaan. En tegelijkertijd is natuurlijk de purpose en ook de functie van een financieel huis er ook alleen maar door relevant te zijn voor je klanten. Dus daar weg te lopen is ook geen oplossing. Je ziet dat er een kritischere discussie is over kredietverlening. Dat is ook wat de ECB-monitor laat zien. Die discussie herken ik ook in mijn organisatie. En tegelijkertijd ben je als bank in de wereld of als bank hier in Nederland, we bedienen 600 grote klanten hier, zie je dat je gewoon meewerkt en helpt problemen van klanten op te lossen.
Die 600 moeten er 1000 worden als ik het goed onthouden heb. Hè?
Dat is het idee, ja. Dus we mikken op de top 1000 van Nederland.
Hoe ga je die andere 400 in je vizier krijgen? Of je hebt ze al in je vizier,
daar zijn we mee in gesprek.
In je portefeuille.
Daar zijn we mee in gesprek.
En waar concurreer je dan op?
Ik denk dat wat wij, waar wij goed in zijn, is Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn en die dus in het buitenland ook bankdiensten nodig hebben, of het nou financieren, betalen, werkkapitaaloplossingen zijn, daar zijn we heel sterk in. Daar zitten onze USP's. Dus een bedrijf wat daar steun nodig heeft en wat daar zegt, ik wil een bank die me wereldwijd kan aanstekkeren in de wereldeconomie, dan is het iets waar wij heel goed op kunnen acteren.
We gaan naar die Nederlandse bedrijven die internationaal opereren in de vorm van een dilemma. Dus de keuze is weer aan jou. Nederland is de beste plek voor je hoofdkantoor, of de zorgen over het vestigingsklimaat al hier, die zijn terecht.
En ik mag ook een middenantwoord geven, toch, hier, of niet?
Zometeen pas. Dus je moet nu even kiezen en daarna mag je het nuanceren.
Ik denk dat Nederland een hele goede plek is om jezelf te vestigen.
Bas Martijn is hier van Deutsche Bank in Nederland. Dat was een verfrissend geluid op het moment dat er tot op het katshuis aan toe wordt gesproken over wat er allemaal mankeert.
Ja, en dat gesprek is ook terecht, hè, in het katshuis. Want in de gesprekken die ik voer met raden van bestuur hier van Nederlandse bedrijven, merk ik dat ze echt in hun maag zitten met het vestigingsklimaat in Nederland. Maar dat is wel op basis van een heel goede basis. Opleidingen zijn fantastisch. Logistiek is fantastisch. Heel veel dingen zijn heel goed hier in Nederland. Taal, culturele wendbaarheid. Allemaal dingen die Nederland als vestigingsplaats absoluut ondersteunen en krachtig maken. En tegelijkertijd zie je ook wel dat bedrijven het gevoel hebben, en ik denk dat dat terecht is, dat het constant investeren in die vraag, hoe hou je nou dat vestigingsklimaat top, dat af en toe vergeten wordt. Het gaat over belasting,
maar moet je dan op het belastingreglement hier willen concurreren of niet? Het kabinet heeft gezegd, dat willen wij niet meer. Wij willen niet meer de cowboy van Europa zijn.
Nee, dat is goed. En dat is ook een prima stap die daar gezet wordt om samen met Ierland en Luxemburg toch meer in de Europese pas te gaan lopen. Dat begrijp ik goed. Maar als het gaat om belasting, als het gaat om onderwijs, als het gaat om vestigingsklimaat qua hoe gewaardeerd is het bedrijfsleven nu in Nederland. Net Arnoud Boot, hè, dat is behoorlijk onderuit de zak richting een Shell. Ik vraag me af of dat de manier is om een dialoog aan te gaan over, volgens mij, waar het echt over moet gaan. Wat is de duurzaamheidsagenda van Shell? Niet zozeer dat ze dit jaar winst maken en vorig jaar 21 miljard verlies hebben geleden. Dat is plezier en pijn voor aandeelhouders wat mij betreft. Dat streept bijna tegen elkaar weg. Het echte gesprek moet gaan over hoe kan je nu je duurzaamheidsagenda vormgeven en wat kunnen we daarvoor doen? Dat is niet altijd prominent en bewust uitgedragen, denk ik. En ik vind het ook fantastisch dat daar nu in het katshuis over doorgepraat wordt. Want dat verdient aandacht. En al die goede dingen die we hebben hier in Nederland, daar moet in doorgeïnvesteerd worden om dat ook te behouden.
Hoe goed zijn Nederlandse ondernemers, ik vraag even iets naar wat je aan het hart gaat, om dat gesprek ook in het Duits te voeren? Jij bent ook betrokken bij de Duits-Nederlandse Handelskamer. Ik kwam een bericht van jou tegen. Alsjeblieft, leer Duits. Het is onze belangrijkste handelspartner. Je werkt bij Deutsche Bank, dus aan jou hoef ik het niet te vragen. Maar waarom krijgt dat toch niet de aandacht die het verdient?
Nou, Duits specifiek is denk ik ook gewoon een schoolvak wat een beetje struggelt met haar eigen reputatie. Dat is niet bepaald het meest aaibare vak wat je kunt kiezen als scholier. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. 50% van onze export gaat naar Duitsland. Duitsland is onze grootste handelspartner qua import en export. Mind you, Nederland.
Oh, je gaat het in het Engels uitdrukken. Mind you, ja. Heel goed.
Nederland is voor Duitsland de tweede belangrijkste handelsland, hè, na China. Dus ook Nederland is belangrijk in Duitsland. Niet alleen maar andersom. Ik denk dat het goed is om daarin te investeren. We zitten hartstikke dichtbij. We vullen elkaar fantastisch aan. Er is heel veel goede zaken te doen tussen Nederland en Duitsland. Dat heeft aandacht nodig. Wat je in Duitsland wel ziet, punt over vestigingsklimaat, is dat in Duitsland het klimaat over hoe helpen we ondernemers succesvol te zijn in Duitsland, dat is wel een tandje anders dan in Nederland. In Duitsland wordt er meer dan in Nederland naar voren geleund om dat geluid, dat katshuisoverleg zoals het gisteren plaatsvond, om dat vorm te geven ook in concrete stappen die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven. Daarin verschillen Duitsland en Nederland, maar Nederland en Frankrijk, idem dito, echt van elkaar.
Dit was De Top van Nederland met Bas Martijn van Deutsche Bank. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, over het al dan niet groene karakter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.